Ik wil vandaag graag met u spreken over het thema hemel en hel. En we hebben in de schriftlezing een tiental versen gelezen betreffende hemel en hel. Of beter gezegd, Nieuw Jeruzalem en de Poel des Vuurs. En het is een thema wat bijzonder belangrijk is, omdat het direct van doen heeft met de plaats waar uw onsterfelijke ziel de eeuwigheid zal doorbrengen. En het menselijk verstand is zo gemaakt dat het heel graag de toekomst wil kennen. Men wil iets weten over de wederkomst van Jezus Christus, over de verdrukking, over wat met de natie, de volken, met Israël zal gaan gebeuren. En het is misschien daarin ook belangrijk te zeggen dat een mens heel slecht kan leven, maar niet alles in dit leven oogst wat hij in het vlees heeft gezaaid. Er komt een moment dat ieder mens zich zal moeten verantwoorden voor de levende God. En de schrift zegt in Romeinen hoofdstuk 14, vers 12, zodan een iegelijk van ons zal voor zichzelf een gode rekenschap geven. Dat betekent dat er een moment komt dat u zich moet verantwoorden. En onafhankelijk of u atheïst, agnost, hervormd, gereformeerd, katholiek, moslim, boeddhist bent, er komt een moment dat u zich dient te verantwoorden voor uw schepper. En die schepper is volkomen heilig en rechtvaardig en ziet geen mens naar de ogen. Het is een feit toch dat een mens niet alles oogst wat hij in dit leven zaait. Er zijn heel veel, denk ik, perfecte moorden gepleegd waar de moordenaar weggekomen is, dacht hij. Maar uiteindelijk zich moet verantwoorden en geoordeeld wordt voor de levende God. Nu, als we over de hemel praten, is dat voor ons christen eigenlijk, technisch gesproken, het nieuwe Jeruzalem. En we lezen in Johannes 14, vers 2 en vers 3, in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Technisch is eigenlijk het nieuwe Jeruzalem is het huis van de Vader. Ik wil je een heel eenvoudige structuur geven over dit thema hemel en hel. Eerst iets over wat de hemel en de hel niet zijn en daarna wat de hemel en de hel zijn. Het eerste wat ik wil zeggen betreffende wat de hemel niet is: de hemel is niet een mentale toestand. In de laatste dagen, zegt de Heilige Schrift, komen de zware tijden en daar zijn wij zeker in vervallen. We lezen daar in 2 Timotheus hoofdstuk 3 dat de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf. Dus niet van de levende God of van de ware, maar van zichzelf. Geldgierig, laatdunkend, hoovaardig, lasteraars, de ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig. Nou, dat is de toestand van het menselijk hart en het menselijk verstand van de meeste mensen in Nederland. En de zogenaamde Christian Science, een secte die het idee heeft dat een mens niet ziek kan zijn, het is slechts in zijn verstand. En ik geloof dat het de grondlegger daarvan was die zei, als ik gestorven ben kunt u een telefoon in mijn graf doen, dan kan ik opbellen als ik weer wakker ben, want het is alleen maar in mijn verstand. Nou, die telefoon staat er nou nog en die persoon is al tientallen jaren geleden overleden en heeft nooit opgebeld. Met andere woorden, de hemel is geen mentale toestand. Ten tweede, de hemel is niet een verheerlijkte wereld. Het is geen kerkdienst, 365 dagen per jaar, 24 uur per dag. De schrift zegt in Jesaja hoofdstuk 55, vers 8 en vers 9, want mijn gedachten zijn niet uw lieder gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw lieder gedachten. Men kan het vergelijken met een zwaan die met een ooievaar sprak en die zei, nou zijn er ook wormen in de hemel? Nou, zei hij, nee, dat is niet het geval. Nou, zei de ander, als het niet het geval is, dan wil ik niet naar de hemel. Met andere woorden, het beeld wat wij van de hemel hebben, is vaak iets anders dan wat de hemel is. Ten derde, de hemel is ook geen plaats waar alle goede mensen zijn. Veel mensen, vooral Nederlanders, hebben de neiging om zichzelf te rechtvaardigen. En ik vermoed dat dat ook een van de grootste zonden is waarom een mens aan de hel gaat, namelijk de zonde van zichzelf rechtvaardigen. En de schrift zegt heel duidelijk in Romeinen 3 vers 10, gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. En uiteindelijk, de hemel is ook geen plaats waar alle religieuze mensen vertoeven. Als dat zo zou zijn, dan zou Nicodemus ook gered zijn. Maar toen hij in de nacht in Johannes hoofdstuk 3 tot Jezus komt, in de nacht, omdat hij angst had, voor vrezen voor de mensen had, meer als vrees voor God had, dan zegt de Heer Jezus duidelijk tot hem dat iemand moet opnieuw wederom geboren worden, anders kan hij het koninkrijk van God niet zien. Met andere woorden, als u naar deze preek luistert en u bent niet wederom geboren, zult u het koninkrijk niet zien, zult u de hemel niet binnengaan. Dat is de voorwaarde die niet ik of een religieuze prediker, maar de Heer Jezus Christus zelf, God geopenbaard in het vlees, u stelt. En ten tweede, ik wil een paar dingen noemen wat de hel niet is. De hel is niet gelijk aan het graf. En dat is belangrijk, want er is tegenwoordig een secte in Nederland, die wordt genoemd de Jehovah Getuigen. En ik geloof dat ook de Zeven Dag Adventisten hetzelfde onderschrijven. En die hebben de overtuiging dat er geen letterlijke hel is. En we zien in de schrift dat de hel niet hetzelfde is als het graf, zoals de Jehovah Getuigen, als ook geloof ik de Zeven Dag Adventisten leren. En de reden is dat er geen vuur in het graf is. Er is vuur in de hel. In Lucas hoofdstuk 16, als ook in Matthäus 25, is daar gesproken van vuur. En in bijvoorbeeld Lucas hoofdstuk 16 zien we, en het is geen gelijkenis, dat de rijke man en de Lazarus samenleven en beide sterven. En we lezen dan dat in vers 23 de rijke ook stierf en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot. En dan zegt hij, vader Abraham, ontferm u mijner en zend Lazarus, dat hij het uiterste zijn vingers in het water dopen en verkoelen mijn tong, want ik leid smarten in deze vlam. Met andere woorden, de hel is een plaats waar smarten zijn. En dat is niet het geval in het graf, want als een vuur in het graf zou zijn, dan zou het voor het lijk niets uitmaken. Er is ook geen huilen en tandenknarsen in het graf, maar na Matthäus 22 is het wel het geval in de hel. En in Lucas 16 zien we ook dat deze rijke man een verzoek heeft, sterker nog, hij bidt in vers 27, ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot mijn vaders huis. En een lijk kan in het graf echt niet bidden. Maar er zijn mensen die in de hel bidden. Ten vierde, het graf wordt niet geschapen voor de duivel en zijn engelen. Maar in Matthäus hoofdstuk 25 is het duidelijk dat de hel geschapen is voor de duivel en zijn engelen. We zien daarin Matthäus 25 vers 41. Gaat weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is. En dat is een plaats in vers 30 als omschreven, daar zal wening zijn en knersing der tanden. En in hetzelfde hoofdstuk in vers 46 lezen we dat daar mensen in de eeuwige pijn gaan. Dat is niet het geval als een lijk in het graf gaat. Zelfs niet als hij tegenwoordig gecremeerd wordt, hoewel dat een zeer onbijbelse handeling is. De ziel van een christen die gaat niet in het graf. De schrift zegt duidelijk dat de ziel van een opnieuw geboren mens direct in de tegenwoordigheid des Heren ontwaakt. We lezen in Filippe hoofdstuk 1 vers 21. Het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. Maar of te leven in het vlees hetzelfde mij oorbaar is en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word van deze twee gedrongen, hebben de begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Want dat is zeer verre het beste. Met Christus te zijn, dat is wat de Heer u belooft als u als christen ontslaapt en uw lichaam verlaat. En uiteindelijk, als we de uitspraken van Jezus Christus zien in Matteüs hoofdstuk 5, dan kan de hel nooit gelijk zijn aan het graf, want dan zou hij zeggen, het is beter om met blind door het leven te gaan, dan gezond in het graf te gaan, als het graf hel zou betekenen. Nee, hij zegt, het is beter één oog te verliezen en zo door het leven te gaan, dan dat dat oog u uiteindelijk in de hel brengt. Ten tweede wil ik zeggen, de hel is ook niet een plaats van zondige vriendschappen. Het is geen plaats van liefde, geen plaats van vreugde. Het is een plaats van duisternis en een plaats waar mensen elkaar vloeken, waar ze God vloeken, waar ze de duivel vloeken. En een plaats van verharde harten. Het is een plaats waar de mensen zijn zoals hun vader de duivel. De duivel wordt beschreven in twee uitgebreide hoofdstukken in het boek Job. Job 40 en 41. En we lezen daar betreffende het hart van de duivel in Job 41 vers 15. Zijn hart is vast gelijk een steen, ja vast gelijk een deel van de onderste molensteen. Dat gedeelte wat zo hard is, dat het niet kapot gaat als het graan of het tarwe maalt. En Job 40 en 41 is geen beschrijving van een nijlpaard of een krokodil, want een krokodil of een nijlpaard die kan niet vuur spuwen en rook uit zijn neus laten komen. Het is een beschrijving van de grote rode draak die in het boek Openbaring hoofdstuk 12 vers 9 beschreven wordt en hier in detail het boek van Job beschreven wordt. En nogmaals, Job heeft 42 hoofdstukken, verwijzen naar 42 weken in de grote verdrukking als dit deze draak als mens op aarde zal komen als de mens de zonde en zich van Rome en Jeruzalem begeeft. Ten derde, wat is de hel niet? De hel is geen plaats van zondig plezier. Het is niet zo dat men zegt, ja, in de hemel is geen bier om draaien. Denk in de wereld hier, nou, er is in de hel geen bier. En dat is een reden om u te bekeren van uw alcoholzucht. En uiteindelijk is het ook geen plaats waar u een tweede kans krijgt van de levende God. De dwaler en de ketterij van Rome die zegt, ja, er is een vage vuur en uiteindelijk kan een mens een tweede kans krijgen, afhankelijk van hoeveel geld zijn nabestaanden spenderen aan dat een priester de mes voor hem zegt. Dat is één onzin, dan zou de hele maffia tegenwoordig in de hemel zijn, speciaal de clans die daar zo verschrikkelijk rijk geworden zijn. En hun nabestaanden van deze misdadigers zouden dan door het spenderen van geld aan een priester de ziel van een moordenaar uit het zogenaamde vegenvuur kunnen redden. Dat is onzin. Men kan het vergelijken met een vliegtuig. Als u naar het Schiphol gaat en u komt 5 minuten te laat en u bent te laat, het vliegtuig is in de lucht, komt er geen vliegtuig terug om u op te halen. Met andere woorden, als u sterft in uw zonde en u bent niet opnieuw geboren, gaat u naar de hel en er komt niets, u komt geen tweede kans over. Ook niet in de idee van het hindoeïsme, als men denkt, ja, ik zal eens gaan reïncarneren. Dat is een grove leugen van de vijand. Het derde punt wil ik u bespreken en dat is dat wat de hemel is naar de Heilige Schrift. En ten eerste is de hemel een plaats van echte ware vreugde. In Lucas hoofdstuk 15 vers 7 lezen wij, ik zeg u lieden dat er al zo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van noden hebben. Ware vreugde is het te vinden als zondaren zich bekeren tot de levende God. En als daar weer eens een oorlog begint, dan kijken de engelen naar beneden en zeggen dat de zoveelste in de laatste 6000 jaar. Maar als er uiteindelijk een zondaar zich bekeert van zonde tot de levende God, naar Gods gerechtigheid, de Heer Jezus Christus, dan is er ware vreugde en zullen de miljoenen engelen de Heer loven en prijzen dat er één zondaar zich laat redden door geloof in het bloed van Gods enige geboren zoon, de Heer Jezus Christus. Ten tweede, de hemel is een plaats van eeuwig leven. En dat is wat de Heer Jezus Christus zijn schapen schenkt. In Johannes hoofdstuk 10, vers 28 lezen wij: ik geef hun, dat zijn zijn schapen, het eeuwige leven. En zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal dezelve uit mijn hand rukken. Mijn vader die ze mij gegeven heeft, is meerder dan allen. En niemand kan ze rukken uit de hand mijns vaders. Ik en de vader zijn één. Ten derde is de hemel een plaats van aanbidding. Waar miljoenen, misschien miljarden engelen en mensenzielen de levende God aanbidden in geest en in waarheid. En het lam wordt daar aangebeden en daar worden de kronen aan zijn voeten gelegd. En er wordt gezegd naar Openbaring hoofdstuk 5 vers 13. Alle schepsel dat in de hemel is en op de aarde en onder de aarde en die in de zee zijn en alles wat in dezelfde is, hoorde ik zeggen. Hem die op de troon zit en het lam zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden amen. En de 24 ouderlingen vielen neder en aanbaden degene die leeft in alle eeuwigheid. Ten vierde is de hemel een plaats van eeuwig leven en vreugde. Het begint hier op aarde aan op het moment dat u zich bekeert van uw zonde tot de levende God en door geloof in het bloed van Jezus Christus het eeuwige leven ontvangt. In 1 Timotheüs hoofdstuk 6 vers 12 lezen we: strijd de goede strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, tot welke gij ook geroepen zijt. En dat is een bijzonder mooie zaak dat u 24 uur per dag, 365 dagen per jaar kunt doen, denken, zeggen wat u wilt en u kunt nooit meer zondigen, maar alles wat u doet bevalt de Heer. Uiteindelijk is de hemel een plaats waar u gelijk bent aan de persoon van de Heer Jezus Christus. In 1 Johannes hoofdstuk 3 vers 2 lezen we: geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen, want wij zullen Hem zien gelijk Hij is. Eenmaal zullen wij Hem gelijk zijn. Dat betekent een manier van denken, al dat er niet door zonde geraakt kan worden. En dat is een zaak, denk ik, waar elk mens, zeker een oudere christen, zich in verheugt. Omdat dat oude vlees van iedere christen nog altijd de neiging heeft zich bezig te houden met dat wat zonde is. De Bijbel zegt in Filippenzen hoofdstuk 3 vers 21. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Dat lichaam wat u heet is een vernederd lichaam, maar het zal eenmaals gelijkvormig zijn aan zijn verheerlijkt, heerlijk lichaam. Wat zal dat een moment zijn als we hem ontmoeten mogen en gelijkvormig zijn aan zijn lichaam. In Romeinen hoofdstuk 8 vers 29 lezen we dat hij ons heeft verordineerd de beelden zijns zoons gelijkvormig te zijn. Met andere woorden, alle heiligen, alle opnieuw geboren christenen zullen een volkomen lichaam hebben. En u zegt, ja, is het dan dood in de hemel? Nee, maar er kunnen wel tranen zijn. U zegt, wat voor tranen dan? Ik vermoed dat als er het moment komt dat wij als christenen ons moeten verantwoorden voor de rechterstoel van Jezus Christus. Hij ons laat zien wat ons leven had kunnen zijn als we hadden geluisterd naar wat hij ons door zijn woord en zijn wil en zijn geest had willen duidelijk maken hier op aarde. En ik vermoed ook dat als we bij het jongste gericht zijn, bij het oordeel voor de grote witte troon in Openbaring 20, worden wij niet geoordeeld, want het oordeel voor onze zonde is al op ons genomen door Gods Zoon Jezus Christus op het moment dat u tot geloof bent gekomen aan Jezus Christus. Maar we staan daar en we zien daar hoe de vele miljarden ongelovigen geoordeeld worden. En ik vermoed dat er ook mensen zullen zijn waarvan de Heer gezegd heeft op aarde: ga naar hem en geef hem het evangelie, geef hem een evangelietraktaat. En we hebben het niet gedaan. En deze mensen, ook zij, zullen naar de poel des vuurs gaan, omdat wij misschien hen niet de moeite genomen hebben om voor hen te bidden en hen het evangelie, de genade Gods, te geven. Daarnaast wil ik zeggen dat de hemel een huis is in een verheerlijkt land. We hebben dat al een beetje besproken in Johannes hoofdstuk 14, vers 2 en vers 3. Waar de Heer Jezus Christus zegt, in het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. Nogmaals, de beste levensverzekering die een mens kan afsluiten, is dat hij het eeuwige leven ontvangt, betaald door het bloed van Jezus Christus en het begint op het moment dat u onderschrijft met uw geloof en het duurt voor eeuwig ook na de dood. En uiteindelijk, en daar zie ik persoonlijk naar uit, is het een plaats, deze hemel, waar slechts één persoon alle aandacht, alle aanbidding ontvangt. En dat is niet een of andere Hollywood rock'n'roll ster, een zogenaamd televisiester of hoe ze allemaal als zondaars ook mogen genoemd worden. Het is de persoon van de Heer Jezus Christus, God geopenbaard in het vlees. Hij uiteindelijk zal alle aanbidding bekomen, krijgen. En dat kunnen we niet zeggen als we de huidige media krijgen in Nederland. Het is een godloos land geworden waar de mens centraal staat, het humanisme centraal wordt gesteld. En de levende God, de Heer Jezus Christus op grond van de Staten, geen plaats meer vindt. En helaas geldt dat ook voor veel gemeenten. Ten vierde wil ik bespreken, hoe ziet de... Niet alleen de hemel, maar ook hoe ziet er het uit in de hel. We hebben gesproken dat het een plaats is van huilen, van tandenknarsen, van mensen die met treurigheid terugkijken op hun leven. Het is een speciale plaats, het is een letterlijke plaats, zegt de Heilige Schrift. U zegt, hoe komt u daarbij? Aan de hand van wat God zegt in de Statenbijbel. Niet in de HSV of een NBV of een andere vervalste vertaling. We spreken hier van de Heilige Schrift en dat boek is meer dan voldoende om alle Griekse en Hebreeuwse grammatica's, woordenboeken en andere vertalingen te corrigeren. In Matteüs hoofdstuk 12 lezen we in vers 40 de volgende woorden van de Heer Jezus Christus. Want gelijk de prof Jona 3 dagen en 3 nachten was in de buik van de walvis, alzo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten wezen in het hart der aarde. We zien hier dat Jona een beeld is van de Zoon des Mensen, de Heer Jezus Christus, in zijn sterven. En nogmaals, Jona was een man die ook uit het 10 geslachtenrijk was, uit het noorden kwam, zoals ook de Heer Jezus uit Nazareth, in Nazareth opgroeide. En het bijzondere van Jona is dat hij inderdaad gestorven is. Hij werd lichamelijk opgeslokt door de walvis. Maar we lezen daar in het boek Jona, hoofdstuk... hoofdstuk 2 is dat. Vers 2, ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heer en hij antwoordde mij, uit de buik des grafs schreide ik en gehoorde mijn stem. En dan beschrijft hij hier vers 5, de afgrond omving mij. Ik was nedergedaald tot de gronden der bergen, de grendelen der aarde waren om mij in eeuwigheid. Nou, dat is een beeld van de grendelen van de aarde. Hè? En u weet misschien ook, de hel heeft poorten. De poorten van de hel zullen de gemeente niet overweldigen. En die poort heeft sleutels. En de Heer heeft de sleutels van de hel ook van de vijand weggenomen. Na Openbaring hoofdstuk 1. Dat de ziel van Jona in de hel geweest is. Zijn lichaam was in de walvis. En uiteindelijk kwam zijn ziel weer terug in zijn lichaam. En dat weten we omdat we in Handelingen hoofdstuk 2. Betreffende de ziel van de Heer Jezus Christus het volgende lezen. Er wordt ook in de vroegere uitgave van de apostolische geloofsbelijdenis gezegd. De ziel van de Heer is ter helle gevaren. Vers 27 van Handelingen 2, ook dat is de Nieuwe Bijbels veranderd. Gij zult nu mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult uw heilige overgeven om verderving te zien. En we lezen in vers 31, nog eens, zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch zijn vlees verderving heeft gezien. Dus de ziel van Jezus Christus ging naar de hel. En die was in het middenste van de aarde. Want zijn lichaam werd begraven in de graf daar. Nou, die graf was niet in het midden van de aarde. En zijn geest ging terug naar God, zoals hij zegt op het kruis. Vader, in mijn handen beveel ik mijn geest. Nu, in het boek Amos zien we ook dat de hel inderdaad beneden onze voet is. Amos hoofdstuk 9, vers 2. Al groeven zij tot in de hel, zo zal hen mijn hand vandaar halen. En al klommen zij in de hemel, zo zal ik hen vandaar doen nederdalen. Al klommen zij in de hemel, zo zal ik hen vandaar doen nederdalen. Hemel is boven, de hel is onder onze voeten. En in het boek Deuteronomium, hoofdstuk 32, lezen we in vers 22. Want een vuur is aangestoken in mijn toorn en zal bernen tot in de onderste hel. En zal het land met zijn inkomst verteren en de gronden der bergen in vlam zetten. Dus de hel heeft waarschijnlijk een stukje niveauverschil. Het is goed mogelijk dat mensen die zwaar gezondigd hebben naar de hel gaan en een grotere straf krijgen dan hen die minder zwaar gezondigd hebben en in hun zonde gestorven zijn. Waarom gaan mensen naar de hel? Ik vermoed dat het is omdat de mensen diep in hun hart tegen God zeggen: ik ben rechtvaardiger dan u. Ik. En de rest kan stikken. Dat is denk ik vaak de reden waarom mensen onbewust de levende God niet serieus nemen als het gaat om de redding van hun onsterfelijke ziel op de voorwaarden die de Heer hen stelt. We lezen in Romeinen hoofdstuk 10, vers 3 en vers 4. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk die gelooft. Punt. Met andere woorden, het einde van de wet is de persoon. En ieder die in hem, aan hem gelooft, die is gerechtvaardig. Is volkomen rechtvaardig voor God, alsof hij nooit gezondigd heeft. De vraag is, waarom is er een hel? Ten eerste hebben we gelezen in Matteüs 25, de hel is er gemaakt voor de duivel en zijn engelen, niet voor één enkele mensenziel. De tweede reden, vermoed ik, is dat het is omdat een mens eerste plaats zondigt tegen de hemel en tegen God. En daar God heilig en eeuwig is, is de zonde ook eeuwig. De hel zal ophouden te bestaan als ook God ophoudt te bestaan. En God houdt niet op te bestaan. En ik wens mens ergste vijand niet toe dat hij eeuwig zal branden. En ik weet slechts één ding betreffende de God die wij dienen. Het is een heilige God, het is een rechtvaardige God, maar God heeft ook zijn liefde bewezen. En dat is nogmaals in de verleden tijd. Hij houdt niet meer van deze wereld, het wereldsysteem. Hij houdt van hen die opnieuw geboren zijn. Voor hen is hij een vader. Maar hij heeft deze wereld lief gehad, verleden tijd. En de schrift zegt duidelijk in 2 Petrus hoofdstuk 3 vers 9. De Heer vertraagt de belofte niet, gelijk enigen dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat ze allen tot bekeren komen. Nu stelt uiteindelijk de vraag, wie gaat er naar de hel? Wel, in Openbaring hoofdstuk 21 is het antwoord te vinden. De vreesachtigen en ongelovigen en gruwelijken en doodslagers en hoereerders en tovenaars en afgodendienaars en al de leugenaars is hun deel in de poel die daar brandt van vuur en zilver, het welk is de tweede dood. En als ik u de vraag stel, heeft u wel eens gelogen? En u zegt nee, dan heeft u nu gelogen. Ieder heeft gelogen. U zegt waarom? We zijn al leugenaars geboren. U bent als leugenaar geboren, daarom liegt u. U wordt niet een leugenaar als u liegt. U bent een leugenaar, daarom liegt u. En heel belangrijk is dat we zien het woord ongelovigen in vers 8. Een ongelovige, als u hier deze preek luistert als ongelovige, dan sterft u twee keer. De eerste keer lichamelijk, de tweede keer de eeuwige dood, zoals in Openbaring hoofdstuk 20 wordt beschreven in vers 14. De dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood. En een gelovige, een opnieuw geboren mens, die sterft slechts één keer, namelijk als hij lichamelijk sterft. En dan is hij in de tegenwoordigheid des Heer, althans zijn ziel is in de tegenwoordigheid des Heer. Want nu, nemen we eens een zinnebeeldige reis naar de hel. En dan gaan wij door het sediment, metamorfische en ignesische gesteente. En komen we op een plaats waar er een geweldig bron, een geweldige donder is. Zoals dat wij de stadsvuren waren toen Dresden en Hamburg in de Tweede Wereldoorlog gebombardeerd werden door de geallieerden. En zoals het Oude Testamentische woord toverd ook betekent, het plaats van de trommels. En we komen daar in deze plaats, honderden kilometer naar beneden, onder onze voeten in het midden der aarde. En die stinkt als zilver naar verrotte eieren. En daar horen we zien we een plaats van vuur, van magma, waar mensen zielen schreeuwen, waar verdoemde mensen roepen, huilen, tanden knarsen. En we gaan daar doorheen en we zien daar een mens die zijn handen probeert te wassen. Ik kom naderbij en ik kijk hem aan en ik zie dat die handen rood zijn. Ik kijk hem aan en ik zeg, ik weet wie u bent. U bent Pontius Pilatus. U probeert uw handen, het bloed, het onschuldig bloed dat u verraden heeft, te wassen in het vuur. Ik ga een eindje door en zie dan een rijke, jonge man. En deze rijke jongeling, die spreekt me aan en vraagt mij, ja, waarom ben ik hier? En ik zeg tegen hem, ik weet wat hetgeen is wat u ontbreekt. De Heer Jezus heeft het u gezegd voor de wet, verkoop alles wat ge hebt en deel het onder de armen en gij zult een schat hebben in de hemel, kom herwaarts, volg mij. Nog één ding ontbreekt u, één ding heeft u ontbroken. En als u die naar luistert, is het geloof aan Gods Zoon, de Heer Jezus Christus. Ik ga een beetje verder en zie daar een heel charismatische prediker, zelfs van mensen die naar hem toe komen. Hij doet wonderen en tekenen. En ik zeg, wat doet u hier? U bent toch een prediker? Ja, zegt, ik ben een prediker. Sterker nog, ik ben een apostel. U bent een apostel met tekenen en wonderen en u bent in de hel. Ja, zegt hij. Ik zeg, ik weet wie u bent. U bent Judas Iscariot. Hij ging naar zijn eigen plaats, Handelingen 1, vers 25. Met andere woorden, beste mensen, als u hier naar luistert, heden ten dagen is de aangename tijd. Heden ten dagen is de dag des heils. Heden ten dagen kunt u tot de persoon van de levende God komen, de Heer Jezus Christus. Doe het nog, zolang u leeft. Neem vervolgens een zinnebeeldige reis naar de hemel. En we gaan door de strato, de exo, de ionosfeer. En we komen daar uiteindelijk in de verte bij een schitterende, blinkende stad aan, het Nieuwe Jeruzalem. Een stad van zuiver goud met 12 fundamenten van edelgesteente. Een stad 2000 kubieke kilometer groot, als een piramide gebouwd. En we kijken daar en we zien daar een geweldig grote poort, zo 4, 5 meter hoog, van één grote parel. En we zien daar mensen die proberen binnen te komen. We zien daar iemand van de ING-bank. De president van de ING-bank en de Nederlandse bank. Samen komen ze naar deze poort. En daar wordt het wachtwoord gevraagd om binnen te komen. Nou, zegt de president van de Nederlandse ING-bank. U kent mij toch, ik ben een goede, aangename meneer. Ik heb altijd geprobeerd me goed te gedragen en dergelijke. En ik heb af en toe ook wat geld gegeven. Engels het wachtwoord. Ja, u kent me toch, ik ben heel bekend in Nederland. Ik ben een machtig mens en ik heb ook goede dingen gedaan en goede doelen gegeven. En nu moet ik toch binnenladen. En hup, twee jonge mannen komen, engelen. En deze twee bankiers gaan richting Poel des Vuurs. Vervolgens komt er een aartsbisschop. En die zegt, goedendag, ik wil graag naar binnen. Nou, zegt Engel, ik moet alleen mensen binnenlaten die het wachtwoord kennen. Wachtwoord? Ik heb geen wachtwoord nodig. Ik ben de aartsbisschop. Iedereen kent mij. Ik ben nooit getrouwd voor de Heer. Ik heb de sacramenten gehouden. Ik ben lid van de enige ware kerk. Engel zegt, wachtwoord. Hij kent mij toch? Ik heb veel geld gegeven, aalmoezen gegeven. En hup, twee jonge mannen komen. En daar gaat de ziel van deze aartsbisschop. Er komt een gereformeerde dame aan. Zij is de vrouw van de voorzitter van de oudste raad. Zeer gedistingueerd en cultureel. En ze wil graag naar binnen. Nou, zegt Engel, dat kan alleen als je het juiste wachtwoord kent. Het juiste wachtwoord. Ik ben heel veel aan de kerk geweest. Ik heb de 10 geboden gehouden, zo goed als ik kan. Ik ben daar in enige juiste gereformeerde kerk geboren, getogen, gestorven. En geen dienst gemist als ik kon. Mijn kinderen zijn er gedoopt. En ik wil graag naar binnen. Nou, zegt de engel. Zonder wachtwoord laat ik niemand binnen. En 2 engelen komen en hup, daar gaat mevrouw richting de poel des vuurs. Uiteindelijk komt er een arme bedelaar. Zo iemand die altijd voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten, altijd gratis iets wil krijgen, gratis eten, gratis soep. En die ziet die schitterende stad met een woning van 15 kamers, van rein goud, zuiver goud. En hij zegt, dat zou het wezen om daar voor eeuwig te mogen verblijven. Nou zegt die engel, wil je naar binnen? En hij zegt die man, ik zou wel naar binnen willen, dat vind ik mooi. Hij zegt, ik moet u zeggen, u kunt alleen naar binnen met het juiste wachtwoord. Het juiste wachtwoord, hij zegt de engel, heeft een wachtwoord nodig. Nu zegt de heer, zegt de engel, dat spijt me wel, maar zonder wachtwoord kan u niet naar binnen gaan. Nou zegt die man, ik moet even denken, ik heb eigenlijk niet veel goed gedaan in mijn leven. Ik heb mijn school niet afgemaakt, ik ben ontslagen, meermaals ontslagen. Ik heb problemen gehad op mijn werk en ik kan niet zeggen dat ik ook een goede kerkganger geweest ben. Hij zegt, nou, dat is één ding wat ik misschien nog wel wil noemen, is jaren geleden sprak iemand mij aan op de levende God die zijn zoon Jezus Christus heeft gegeven. Die gekomen is om verloren zondaren, hoeren, tornaars te redden. En ik ben zo één. En ik heb toen gedacht, er is geen hoop voor mij. Ik kan mezelf niet voor God rechtvaardigen op grond van werk, op grond van wat ik gedaan heb. Ik heb zoveel kansen gemist, maar ik wil één ding doen. Ik wil nu mijn kans grijpen en door geloof deze zoon van God graag leren kennen. Ik heb me bekeerd van mijn zonde. Ik heb mijn zonde de Heer beleden. En ik heb op grond van geloof de naam van de Heer aangeroepen. Zoals hij zegt, in Romeinen hoofdstuk 10 vers 13, wie de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. En ik kan alleen maar zeggen dat ik vertrouw op het bloed van Jezus Christus. En, zegt de engel, wat zei je daar? Ik zei, ik kan alleen maar zeggen dat ik vertrouw op het bloed van Jezus Christus. En plotseling gaat die geweldig grote poort van 1 parel open. En de engel zegt, kom in, kom naar binnen. En hij schrijft naar binnen. Hij ziet daar miljoenen heiligen zijn. Daar zijn de heiligen uit het Oude Testament, de heiligen uit het Nieuwe Testament. Dat zijn de heiligen uit de tijd van de Reformatie. Hij schrijft verder en hij komt daar bij een geweldig groot licht. En hij durft niet op te kijken. Hij ziet alleen 2 voeten voor zich met daarin de wonden. En hij hoort uit de mond van degene die hij jaren geleden had leren kennen. In zonde, wel gedaan, gij goede en getrouwe knecht. Kom in de heerlijkheid en de vreugde uw Heer. Mijn vraag is, misschien is het mogelijk dat zondaars in de hel met het oog van Stefanus dat nieuwe Jeruzalem zouden kunnen zien in de eeuwigheid. En altijd denken, had ik maar, had ik maar, had ik maar. Maar het is dan te laat. Als u nog niet opnieuw geboren bent, als u nog niet u bekeerd hebt van uw zonde, van uw eigen zelfrechtvaardigheid, van uw eigen religie, tot de levende God, kan ik u zeggen, kom tot de Heer Jezus Christus, zoals u bent, met uw zonde, met uw problemen. En vraag dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, uw zonde mogen wegwassen, dat u alleen een persoon, de Heer Jezus Christus, en zijn bloed vertrouwt en gelooft voor de redding van uw onsterfelijke ziel. Mogen de Heere u daarin zegenen. Amen.